u begroeten met de woorden uit Deuteronomium 4. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten. Vader, zo staan we vanavond voor u, verwachtende uw zegen over dit samen zijn. Dank dat we op u mogen rekenen, want u bent een betrouwbare en een barmhartig God. U laat niet los wat u eenmaal begonnen bent. Dank dat we op uw genade en op uw vrede mogen rekenen, ook deze avond. In Jezus' naam. Amen. Neemt u plaats. Fijn ook vanavond bij u midden te zijn, ook in de komende tijd, zo de Heer wil, mag ik ook voorgaan in deze diensten hier. Maar het gaat niet om mij, het gaat niet om ons, het gaat om de Heer. Wat een heerlijke naam, de naam van de Heer Jezus. Mijn redder, mijn verlosser, en ik hoop ook uw redder, uw verlosser. Het is een naam die samenbindt, los van kerkelijke achtergrond, los van opvoeding. Als je die naam van de Heer Jezus kent, dan bindt dat samen. En in zijn naam zijn we ook vanavond bij elkaar. En zoals we elkaar begroet hebben met de zegen van de Heer, zo willen we ook samen bidden om zijn zegen. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dat we tot u mogen naderen is dankzij het werk van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. En we willen tot u naderen, want we willen vanavond niet bij elkaar zijn om de tijd door te komen. We willen niet bij elkaar zijn omdat het gewoon is om bij elkaar te zijn. We willen vanavond bij elkaar komen om u de lof te zingen en aan uw voeten te zitten, datgene te ontvangen wat we voor deze komende week nodig hebben. Heer, alles wat de wereld, wat de mensen ons kunnen geven, is maar tijdelijk. Is soms wel fijn, maar het is niet eeuwigdurend. Maar u bent een eeuwige God. U bent de schepper van hemel en aarde, de Allerhoogste. U hebt ons gemaakt. U kent ons door en door. En u weet wat we nodig hebben, ook vanavond. En ik wil u bidden, Heer, dat ons hart zo zal openstaan, dat we datgene wat u tot ons persoonlijk te zeggen hebt, zullen oppakken en ons hart zullen sluiten en het zijn werk zullen laten doen vandaag en de komende tijd. Dank dat u geen steen voor een brood geeft en geen slang voor een vis, maar dat ik vanavond uw levend woord wil geven. Vader, zegen die hemelse spijzen ook deze avond. Wilt u mij helpen, Heer, om het te vertolken, zodat we opgebouwd mogen worden, niet door mij, maar door u, door uw geest. Vader, we willen ook liederen zingen, zoals we net al gedaan hebben. Heer God, u loven wij, want u bent de Allerhoogste en u bent het waard om geprezen te worden. We hebben gezongen over uw Zoon die ons zo dierbaar is, want door hem hebben we alles ontvangen. Dank u, Heere, dat we die naam hebben mogen leren kennen en die naam zoet is aan ons hart en dat we elke dag weer gesterkt worden. Heer, we willen zo bidden, Heer, dat ook de liederen die we zingen die lof mogen vertolken, ook vanavond. We bidden voor degenen die graag hadden willen komen. We bidden voor degenen die meeluisteren via de moderne techniek met ons. Zegen hen op de plek waar zij zijn. Dank u wel, Heer, voor de moderne middelen die er zijn. Maar u weet, Heer, dat het gemis om op te gaan soms groot kan zijn. Wilt u troosten als daar verdriet om is? Wilt u zijn met de zieken? Heer, wilt u uw handen op hen houden? Als het mogelijk is, Heer, en past in uw plan, wilt u ze oprichten en weer met ons doen optrekken? We bidden bovenal, Heer, voor uw vrede. En Heer, we weten als we een geliefde moeten missen, blijft de rouw en dan blijft het gemist altijd voelbaar. En misschien als we dan weer een rouwadvertentie horen of lezen, komt het verdriet ook weer boven. Misschien ook al vanavond. En ik wil u bidden, wilt u ook dan weer met uw machtige vaderarmen om ons heen slaan en ons die troost geven die we nodig hebben. Dank u wel dat u er bent en dank u wel dat u nooit een bidden laat staan. Zo, Heer, willen we al deze situaties, deze personen, waar onze gedachten ook vanavond naar uitgaan, bij u brengen. En misschien willen we ook al voor onszelf bidden, Heer, vanavond. U kent onze omstandigheden. Vader, wilt u genade geven als misschien met het lichaam niet meer zo gaat zoals we willen. Wilt u genade geven als misschien door de omstandigheden niet meer wil zoals we zouden willen. Heer, schenk ons uw diepe, diepe vrede. We bidden voor de wereld om ons heen, die steeds verder van u af lijkt te dwalen en steeds minder met u te maken wil hebben, zelf over het leven en dood wil beschikken, zelf het leven wil maken door te klonen. Vader, we horen daarin de voetstappen van uw Zoon die dichterbij komt, want zo kan het toch niet langer doorgaan. Misschien moet het nog donkerder worden in deze wereld, maar Vader, er nog veel in deze wereld, in die vertwijfeling die er is, hun handen zullen richten, hun zullen uitstrekken naar u en hun ogen zullen richten op u. Heer Jezus, erbarm u over deze schepping. Kom door te spoedig te komen. We bidden voor uw volk Israël, wat ook steeds meer alleen gelaten wordt en beticht wordt van dingen die niet waar zijn. We weten dat de boze als een leugenaar rondgaat en vele volkeren verslindt. Maar ik dank u dat uw trouw eeuwig is, ook aan uw volk. En we bidden voor de vrede ook van Jeruzalem, ook vanavond. Vader, zo leggen we al deze dingen voor u neer. En we zien op en uit naar wat u gaat schenken, ook deze avond. We prijzen uw naam voor uw eeuwige trouw, uw barmhartigheid, uw liefde en uw genade. Amen. Geweldig is dat we, al zijn we zoals ik ook in het gebed zei, misschien verschillend van achtergrond, verschillend van opvoeding, misschien verschillend van kerkelijke achtergrond, dat we samen zijn in die ene naam en dat we veel meer gemeenschappelijk hebben dan dat we ooit zouden kunnen voor mogelijk houden. Vaak vallen we over details, vaak vallen we over kleine dingen, maar de kern, de basis is het kruis van de Heer Jezus Christus. Het is een smalle basis, het kruis, maar het is wel de standvastigste basis. En ik hoop dat we daar elkaar ook in zien en willen vinden. Ik wil het eerste gedeelte uit het Gods woord lezen en dan het tweede gedeelte. En het eerste gedeelte vindt u in Jesaja 35. Jesaja 35, de eerste vier versen. Jesaja 35, vers 1 tot en met 4. Een belofte, een profetie over de woestijn die weer zal bloeien. En we zien daar de voorvervulling vandaag al in Israël zelf al, hoe ze vanuit niets toch weer de woestijn tot bloei kunnen brengen. Maar het zal straks compleet zijn, volledig zijn. En Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, mag het wel aankondigen. Hoofdstuk 35 vanaf vers 1, daar staat, ik lees voor in de herziene Statenvertaling. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen. Verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzamen van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Het tweede gedeelte dat ik met u wil lezen, vindt u ook in het Oude Testament, in Leviticus 23. Leviticus hoofdstuk 23. Daarvan de eerste 10 versen en de laatste 11 versen. Het volk van Israël is bij de berg Horeb en krijgt de instructies van God door, zoals hij het ook aan zijn knecht Mozes heeft laten weten. Leviticus 23 gaat over feesten die ze mogen vieren met elkaar. Ik lees voor vanaf het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben en geen enkele dienstwerk mag u dan doen. 7 dagen lang moet u de Heere een vuuroffer aanbieden. Op de 7e dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. En dan gaan we even naar vers 33 van hetzelfde hoofdstuk. En de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers, naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. Dat feest moet voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heer uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Tot zover deze beide schriftgedeelten. En ik wil stilstaan, uitgaande van wat er ook staat in vers 10. Wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. En in vers 39, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Als wij iets moeilijks voor ons hebben, of we zitten misschien in een moeilijk pakket, dan helpt het vaak om vooruit te kijken. En vaak kun je al vooruit kijken en verheugen iets wat komt. Een van onze kleinkinderen mocht naar een bijzonder concert van een gospelgroep. En daar hadden haar ouders al een half jaar geleden aan haar verteld dat er in oktober ze naar een heel bijzonder concert mocht. Nou, elke als wij op bezoek kwamen, dan zei ze over half jaar en een paar weken later over een paar maanden. En van de week was het, deze week mogen wij naar een heel mooi concert gaan. Nou, dat is dan gisteravond geweest. En vanmorgen toen ik hun sprak, waren ze laaiend enthousiast. Ze zagen er naar uit. En wat er ook verder was, dat was een doel om naartoe te gaan. Nou, u herkent het misschien wel toen u vroeger nog jong was. Want ik heb zo'n idee dat boven de 20 dat voorbij is. Dat je naar je verjaardag toe leeft. Of leeft u daar nog steeds naartoe? Nee, dat wordt minder, hè? Als je klein bent, wil je graag 20 worden. En als je 20 bent, denk je, was ik maar weer 10. Maar dan, zo'n kind, dat telt de dagen af, hè? Nog 2 handjes vol. En 5 dagen later nog 1 handje vol. En elke 1 dag minder en dan ben ik jarig. Dan kunnen we naar uitzien. Nou, het komt. En dat is zo belangrijk, of tenminste belangrijk, dat het is gewoon fijn om dat te doen. Ik heb het ook met andere dingen. Als je naar de tandarts moet bijvoorbeeld, dan tel ik echt de dagen niet af. Ik ben niet bang voor de tandarts, maar ik tel ze niet af. Maar weet je wat ik dan doe? Dan denk ik, als ik om 2:30 een afspraak heb, om 3 uur ga ik chocola eten. Dat mag dan weer, hè? En dan kun je als het ware al vooruitkijken, denk je, ja, dan komt straks iets heel moois. Iets lekkers. Met een kopje thee erbij, dat smelt zo lekker. Dan overkom je die tijd wel met de tandarts. En soms heb je dat nodig om vooruit te kijken. Ik zal zo uitleggen wat ik bedoel met deze voorbeeld die ik nou genoemd heb naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Even de context. Het volk van Israël is uit Egypte getrokken. Het volk van Israël is op weg naar beloofde land. Een hele bijzondere geschiedenis, het boek Exodus en Leviticus. Hoe God dat gedaan heeft. En dan zijn ze op een gegeven moment bij de berg Horeb. En ze krijgen daar de woorden van God en de inzettingen van God. En ze krijgen de opdracht om te vieren, om dingen te gedenken. We lazen al in vers 3 en 4 hoe ze de Sabbat moeten vieren. Specifiek ook voor het volk van Israël gegeven. Om op de 7e dag aan de Heere te denken. En ik denk dat het überhaupt voor elk mens goed is om 1 dag in de week minstens een dag van rust te hebben. Want onze 24-uurs-economie, of 25-uurs-economie vandaag dan, die gaat altijd maar door. En ik heb het gevoel dat mensen amper rust hebben. En dat er weinig mensen tot rust komen. En God heeft gezegd, het is goed om rust te nemen. Om even iets anders bezig te zijn. En hij zegt het ook tegen zijn volk. Vers 3 en 4, dat ze een feestdag voor de Heer moeten hebben. En dat het stil moet zijn, rustig moet zijn. Geen enkel werk mag je doen. Een Sabbat voor de Heer. En dan in vers 5 tot en met 8 spreekt hij over het Paaschafeest en over het feest van de ongezuurde broden. Om niet te vergeten dat ze uit Egypte getrokken zijn. Dat ze niet zouden vergeten wat ze waren en wat ze nu zijn. En daarom denk ik ook goed in de gemeente om het avondmaal te vieren. Niet uit gewoonte, maar om te beseffen wat het hem gekost heeft om ons te kunnen redden. Omdat we niet vergeten wat de Heere God voor ons gedaan heeft. En zo mocht het volk van Israël het ook niet vergeten. Het moest gevierd worden, elke keer weer opnieuw. Terwijl ze onderweg zijn vanuit het donkere Egypte, op weg naar het beloofde land. Ook toen in de woestijn moesten ze het Pascha en het ongezuurde broden vieren. En verderop in dit hoofdstuk, ik heb niet helemaal gelezen, worden ook de andere feestdagen, ook zoals de grote verzoendag en dergelijke, genoemd. En ik heb bewust net even twee versen even eruit gehaald, waar ik het vanavond eigenlijk over wil hebben. Er staat, als u in het land komt, vers 10. Als u in het land komt. Hier wordt dus een feest genoemd, wat ze niet gevierd hebben in de woestijn. Wat ze pas in het beloofde land moesten gaan vieren. Het oogstfeest. En natuurlijk is dat heel logisch, want in de woestijn was geen oogst. Ze konden niet landbouwen, ze konden daar niet de grond ontginnen en begieten en de oogst binnenhalen. Dus het had geen zin om dat feest te vieren in de woestijn. Ze moesten het pas gaan vieren als ze in het beloofde land waren. En zo ook met het Loofhuttenfeest. Ze hebben het net gevierd weer in de Joodse gemeenschap in de afgelopen weken. Het Loofhuttenfeest. En er is heel veel over te zeggen, maar dat doe ik vanavond niet. Maar het gaat me even om dat ze het moeten vieren, zoals het in vers 90 staat, wanneer de opbrengst van het land ingezameld is. Als ze dus in het beloofde land zijn, dan mogen ze dat Loofhuttenfeest vieren. Want als je in de woestijn bent, heb je niks te herinneren van de woestijn, want je ziet de woestijn elke dag om je heen. Maar in het beloofde land mochten ze niet vergeten dat ze door de woestijn getrokken waren. Dat al de generaties, zoals in vers 43 staat, al de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in het Loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Daar moesten ze ook in het beloofde land, in hun vaste woonplaatsen, en ze doen het vandaag de dag letterlijk nog steeds, een loofhut bouwen om niet te vergeten dat ze door de woestijn getrokken waren met de Heere. Dat ze achter de Heere aan mochten gaan en dat ze uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land mochten gaan. En zo geeft God instructies aan het volk om die feestdagen te vieren. Wij hebben vaak als westerse gelovigen het idee dat God alleen maar opdrachten geeft. Zo van, zo moet je het doen en als het ware een keurslijf aangeven. Maar weet u, het is niet alleen maar een opdracht van God om het te vieren. En een opdracht van God is een heilige opdracht, dus het moet ook uitgevoerd worden. Maar weet u, in die opdrachten, met name die twee die ik even net aanstipte, dat oogstfeest en het Loofhuttenfeest, is meer dan een opdracht. Het zijn beloften van God. Wat bedoel ik daarmee? Als God zegt, wanneer jullie in het beloofd land zijn, moeten jullie de eerste oogst bij de priester brengen. Als jullie in het beloofd land zijn, dan moet je het Loofhuttenfeest vieren. Dat betekent dat er straks een plek zal zijn waar ze zullen wonen. Dat ze dus straks een plek zullen hebben om het te kunnen vieren. Het is een belofte. God zegt, het zal straks zo zijn dat je in het beloofde land bent. Het zal gebeuren. En je zult oogst gaan binnenhalen. En dat moet voor het volk heel bijzonder geweest zijn. Dat ze straks zullen feest vieren. Dat is een belofte van God. Als ze om zich heen keken, het was woestijn. Het was ruw, het was niet mooi. Het was alles behalve feest. Maar God zegt, straks zul je in het beloofde land wonen. Straks zul je feest mogen vieren. Ik beloof het. Nou, ze mochten als het ware al vooruitkijken. Dat betekent de omstandigheden op dat moment waren nog niet ideaal. Ze moesten elke keer weer zoeken om water. Ze moesten elke keer weer afhankelijk van God op reis gaan. Maar ze hadden de belofte, straks zullen we feest vieren. Straks zal er feest zijn. Straks zal er oogst zijn. Straks zal er een einde komen aan de zwerftocht door de woestijn. Straks zullen we wonen in het land wat God beloofd heeft. Ze kon zich niet voorstellen hoe dat zou zijn, maar het is toch waar. Waarom? Omdat God het belooft. Zelfs in die instellingen van die feesten belooft God, straks komt er feest. Korte tijd later, in nummer 13 lezen we, dat ze aan de grens staan van dat land. En dan sturen ze 12 verspieders. En door het ongeloof van die 10 van de 12, en dat ongeloof verspreidt zich over het volk, mogen ze het land niet binnengaan. En moeten ze nog 38 jaar lang zwerven. En moet een hele generatie uitsterven voordat het volk onder leiding van Jozua pas het land binnen mag gaan. 38 jaar in de woestijn. Maar met in het achterhoofd, we gaan naar het beloofde land, want God heeft het beloofd. Er komt een tijd dat we het land in bezit zullen nemen. Er komt een tijd dat we de oogst binnen zullen halen. Er komt een tijd dat we feest gaan vieren. Iedereen is in de woestijn, maar iedereen heeft dezelfde belofte. De woestijn zal voorbij gaan. Even een zijstapje. God heeft altijd aan zijn volk beloofd. Niet alleen toen in de woestijnreis, maar ook nu in de woestijnperiode van het volk, nu het verspreid is over zoveel landen, dat God het volk zal terugbrengen. En in de tijd van Jesaja was de ballingschap van Babylon ook een feit. Maar hij voorzegt niet alleen de ballingschap, maar zoals ook laatst in Jesaja 35, ze zouden ook weer terugkeren. De woestijn zal bloeien en God zal komen en hen verlossen. God geeft altijd hoop. God geeft altijd beloften voor de toekomst. De woestijn is niet het einde. Je mag doortrekken en God zal komen en zal verlossen. Daarom heb ik ook dat gedeelte uit Jesaja 35 gelezen. God geeft altijd een vergezicht. God geeft altijd een vergezicht om ons hoop te geven. Het Loofhuttenfeest, by the way, wat we net van lazen, dat is een feest wat straks ook gevierd zal worden, zoals we lezen in Zacharia 14. Dan zullen al de volken komen naar Jeruzalem en het vieren. En we zien al een beetje de voorafschaduwing nu al, dat ook zoveel mensen daarmee bezig zijn. Maar straks, als de Messias in Jeruzalem op de troon zit, zullen al de volken komen om het Loofhuttenfeest te vieren. Dat is dus weer een belofte, ook voor de verre toekomst. Voor het volk van Israël en voor de wereld. God zal het verlossen. God zal ingrijpen. En God zal feest geven. Het Loofhuttenfeest, het grote feest. Voor Israël, maar ook voor de wereld. En wij als gelovigen mogen ook die hoop hebben. Er is hoop. Als je om je heen kijkt, horizontaal gezien, is het somber gesteld. Ik schrok van de week van de discussies in de Tweede Kamer. Ik schrok van wat de medische wetenschap allemaal heeft kunnen doen met Pipo de Kloon. En dan denk ik van, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? We beschikken maar over het leven. En ik heb respect voor de christenpolitici die daar duidelijk antwoord op gaven, maar helemaal alleen stonden in onze maatschappij van vandaag de dag. Maar weet u, God zegt, ik kom weer. Er is hoop. Er is hoop voor deze toekomst. Voor deze wereld. Want ik kom weer. En misschien moet het nog donkerder worden, niet alleen voor Israël, maar ook voor de christenheid. Maar er is hoop. Het komt goed. Zoals iemand zei, ik heb de laatste bladzijde van de Bijbel gelezen. En het komt allemaal goed. En wij mogen weten, we zullen straks feest vieren. We mogen weten, we mogen straks bij de Here zijn. En ieder die hoop heeft, die reinigt zich, zegt Johannes. En ik hoop dat u zich verheugt in wat er komen gaat. Dat vergeten we nog wel eens. We zijn vaak mensen van het hier en nu. En dat is ook heel menselijk en ook heel begrijpelijk. Maar we mogen mensen zijn van de toekomst. We mogen daarop zien. Moeten we dan alles wat we vandaag de dag hebben bagatelliseren? Nee, dat is reëel. Ik zal zometeen wat voorbeelden noemen. Maar we hebben een uitzicht. We hebben een vooruitzicht. We mogen verder kijken. We mogen weten, straks mogen we bij hem feest vieren. En zoals een gezang het zegt, die hoop doet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten, het hoofd omhoog. We gaan verder, we mogen verder. We weten dat dit tijdelijke niet blijft, omdat het inderdaad ook het tijdelijke is. Zo mag het volk van Israël het weten, en zo ook wij. En broeders en zusters, we zijn op reis door de woestijn. En ik heb het gevoel dat de woestijn steeds dorder wordt. Dat deze aardse woestijn een plek wordt waar we steeds minder in thuis voelen. Maar we zijn op reis naar huis. We zijn op reis naar huis met dat geweldige feest in het vooruitzicht. Hoe het zal zijn, weet ik niet. Ik ben een boek aan het lezen van Billy Graham, Bijna Thuis, waarin hij beschrijft over zijn laatste levensfase. En in het laatste hoofdstuk heeft het over de hemel. En zijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden, Rut. En hij zegt, hoe zal het daar zijn? We weten het niet, maar het zal geweldig zijn. Ik zal Rut daar zien, zegt hij, maar bovenal zal ik de Heer Jezus daar zien. En hoe dat feest zal zijn als we straks bij hem zullen zijn, ik weet het niet. De Bijbel zegt er wel wat over, maar niet alles. En als de Bijbel er iets over zou kunnen zeggen, dan zou het toch niet begrijpen. Maar we lezen wel dat het feest zal zijn. En dat heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Van aangezicht tot aangezicht. We mogen omhoog kijken. We mogen vooruit kijken. We mogen weten, dit tijdelijke gaat voorbij. Straks mogen we feest vieren. En zo mogen we op weg zijn. Op weg door de woestijn naar dat feest. En moet zeggen, als we heel eerlijk kijken, is er veel mis. Maar er is ook veel om voor te danken. Veel om voor te danken. Een van onze kinderen schreef van de week op Facebook, kijk om je heen en tel de wonderen. En toen heb ik als antwoord erop gezet, het eerste wonder is al gebeurd. Ik werd vanmorgen wakker. Dat is iets wat wij heel gewoon vinden. Maar het is zo bijzonder dat we een dag krijgen van de Heere. Of ziet u dat als gewoon? Nee toch? Het is een wonder dat we eten hebben. Dat we gekleed zijn. Dat wij zoals het meeste van ons een huis hebben of onderdak hebben. Wonder dat God voor ons zorgt dat we aan niets tekort komen. Veel om voor te danken. Zoals het oude lied ook zegt, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En gij zegt, verwonderd, hij liet nooit alleen. Ik ben heel gauw geneigd om te kijken wat ik niet heb. En misschien nu ook wel. Ik ben gauw geneigd om te kijken van wat ik mis en wat een ander wel heeft en ik niet. Het is gewoon heel menselijk en misschien u ook wel. Maar ik heb zo'n wijze vrouw. En mijn vrouw zegt, tel nou eens je zegeningen. Tel eens wat we wel hebben. En het is meer dan genoeg. En natuurlijk mag je altijd wat te wensen houden. Maar wat we hebben is enorm rijkmakend. Want we hebben God. We hebben God in ons leven. En dan ben je rijk gezegend. Meer dan alle aardse goederen bij elkaar. En toch worden we allemaal geconfronteerd met leed en verdriet. Met spanning. Mensen moeten geliefden missen. En ik weet dat het niet makkelijk is. Ik kan me niet voorstellen, want ik ben nog steeds getrouwd. Maar als ik soms bij iemand zit die een dierbare verloren heeft, als ik bijvoorbeeld bij mijn moeder kijk, ze mist mijn vader na 15 jaar nog steeds. En dat wordt alleen maar erger, heb ik het gevoel. Het is zwaar soms dan alleen verder te gaan. En ik wil het echt niet bagatelliseren. Soms kan het zo zijn dat het zwaar is. Bijvoorbeeld omdat je een crisis hebt in je huwelijk. Of zelfs door een scheiding heen gegaan bent. En misschien zelfs geen begrip hebt gehad van broers en zussen om je heen. Het kan soms zwaar zijn op de woestijnreis naar huis. Soms kun je zorgen hebben om je ouders. Als ik zie hoe het geestelijk vermogen van mijn moeder bijvoorbeeld achteruit gaat, dat doet mij pijn. Als ik zie wat voor inspanningen er geleverd worden en het helpt niet, dan kun je zorgen om hebben. En als sandwichman ben ik dan verantwoordelijk voor mijn moeder. En tegelijkertijd heb je zorg om je kinderen en je kleinkinderen. En dat kan je soms verstikken of benauwd maken. Van hoe moet het verder met ze? Hoe zal het gaan met ze? Misschien heb je zorg om je baan of je financiën. Hoe moet het gaan? Op reis door de woestijn, op reis naar huis, is het niet altijd makkelijk. Zeker niet. Ik wil het niet bagatelliseren. Ik wil ook vanavond geen prediking, geen overdenking hebben van stil maar, wacht maar, alles wat nieuw. Dan zou inderdaad Karl Marx gelijk hebben, het is opium voor het volk. Maar ik wil iets anders wijzen in de woestijn. Er is veel leed achter de voordeur. Als pastoraal werken merk je dat, als voorganger merk je dat. En soms wordt het nog verzwaard, die nood die je hebt, omdat het bij aardse vrienden vaak faalt aan krachten. En dat je ook teleurgesteld raakt in mensen. Het is meer dan eens dat ik gehoord heb van een weduwnaar of van een weduwe, dat vrienden niet eens meer komen, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Of dat mensen wegblijven als er moeite of zorg is. En dat doet nog meer pijn. En dat ervaren we allemaal op onze tijd en wijle in ons leven. We zijn in de woestijn. Hier op aarde is het niet. Maar het doet soms zo ontzettend pijn. Wat je meemaakt aan distels en doorns. Wat houdt ons nou op de been? Wat houdt ons nou vol goede moed? Dat zijn de beloften van God. Dat zijn de beloften God. Wees sterk en niet bang. En ik geloof, en dat zeg ik tegen mijn gevoel in, ik geloof dat God alles goed zal maken. Met degene die we moeten missen. Met de zorg die we hebben om onze ouders. Met de zorg die we hebben om onze kinderen of kleinkinderen. Met de zorg die we hebben over werk of financiën. Of gezondheid van onszelf. God zal het goed maken. Of het nu is, volgende week, of over een jaar of 10 jaar, of pas bij de wederkomst. Ik hou vast aan God. En weet u, toen ik me vanmorgen voorbereidde op deze dienst, toen las ik in mijn stille tijd, waar ik u vanavond mee begroet heb, uit Deuteronomie 4, vers 31. Ik ben de barmhartige en ik laat je niet los. En dat was voor mij weer zo'n bemoediging, zo'n belofte van God. Ik ben de barmhartige. Ik laat niet los. God houdt ons vast. En nogmaals, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is om alleen door het leven te gaan. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is om zorg te hebben. Maar God geeft zijn belofte. En straks mogen we feest vieren bij hem. Weet u dat zelfs de woestijn ons kan veranderen? Woestijn verandert ons. Het kan twee kanten op gaan. We kunnen verbitterd raken. Of ik hoop dat het in uw leven de kant op gaat dat u meer gaat vertrouwen op God. Dat je nog afhankelijker wordt van God. Misschien wel worstelt met God. Maar dat mag ook. Misschien je vragen uitschreeuwt naar God, dat mag ook. Maar ik hoop dat u nog afhankelijker wordt van God. Want in alles wat we hebben, blijft uiteindelijk maar één ding over, dat is God. En we hebben het in ons persoonlijk leven ervaren. En zullen we misschien nog wel vaker moeten ervaren ons leven. Er is maar één die trouw is en één die blijft en één die onverzettelijk is. Dat is de Heere God. En weet u, als je soms door een moeilijke periode heen gaat, dan groeit er in de woestijn die bloem van vertrouwen op God. Dan groeit er die bloem van God is er. En die dorre vlakte is daar die bloem die opeens kleur gaat geven. Het blijft droog en dor om je heen, maar er groeit iets. En dan ben je rijk. Dat is zo bijzonder. Ik hoop dat u dat ervaart. Dat dat groeit bij u. Dat God groter wordt. En dat u nog meer afhankelijker van hem wordt. En dat u ziet hoe hij voor u zorgt. Hoe vaak hoor ik niet als ik op bezoek ben bij mensen, dat ze juist in de moeilijke periode op dat juiste moment een bijbeltekst kregen van iemand toegestuurd op een kaartje. Of toevallig, tussen aanhalingstekens, iemand die langskwam om te bemoedigen, precies op de goede tijd. Weet u, als je door de woestijnperiode heen gegaan bent, dan begrijp je ook wat anderen meemaken. En kun je nog meer tot de hand en de voet zijn voor de ander. Tot steun zijn, tot bemoediging zijn. Er groeit ervaring om juist voor de ander op wijs naar huis er te zijn. En ik heb mogen ervaren dat God altijd voorziet. Soms anders dan we zelf denken. En zoals God voorzag bij het volk van Israël met manna elke dag weer en kwakkels elke avond. En met een wolkolom en een vuurkolom om de weg te wijzen. Zo gaat hij met ons mee. Niet altijd op de wegen zoals wij gedacht hadden, maar wel op de goede weg. En broeders en zusters, zo mogen op reis gaan. Niet vergeten wat alle goede wat God ons elke dag weer geeft. Ik hoop dat u geopende ogen hebt de komende week om te zien wat God u geeft. Maar besef dat we in de woestijn op reis zijn. Laten we elkaar bemoedigen. God maakt alles goed. Straks gaan we feest vieren. God maakt alles goed. Straks zal de oogst er zijn. God maakt alles goed. En laten we op reis zijn en bidden voor elkaar. God is erbij. En laten we omzien naar elkaar. Namens God de hand uitreiken naar de ander. Er zijn voor de ander. De arm slaan om de ander. De handen te vouwen met de ander. Want we zijn allemaal in de woestijn. En we hebben nodig om vooruitzicht te hebben. Om te blijven zien op God. En ik ben zo dankbaar voor zoveel mensen in ons leven. Die ons bemoedigen op de juiste tijd, op de juiste wijze. Door God ingegeven. En dat we moed houden. Ondanks de woestijn waar we persoonlijk in kunnen verkeren. Maar ja, Gods beloften. Kun je daar wel wat mee? Broeder Wipman, probeert u ons niet met een kluitje het riet in te sturen? Probeert u niet inderdaad toch maar stil, maar wacht, maar alles wat goed komt goed te zeggen en je op te peppen als een soort pep talk. Nee, broers en zussen, dat wil ik vanavond niet doen. dat ik zeg dat we op de belofte van God mogen rekenen, is omdat er een reden is om te vertrouwen op de belofte van God. En dat is het kruis van de Heer Jezus Christus. Als ik het kruis zie, dan zie ik de liefde van God voor mij. De oneindige genade van God voor mij. Dat God zo ver was gegaan, is gegaan, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om mij te lijden en te sterven, al was hij de enige zondaar op aarde. En hij heeft het gedaan. Hij heeft zijn leven uitgegoten voor mij. En God heeft mij vergeven en is genade geweest. Ik mag een kind van hem zijn. Zou die God, die ons zijn zoon gegeven heeft, ons ook niet alle dingen schenken die we nodig hebben? Ik geloof het wel. God heeft ons niet gered om ons lot over te laten. Hij heeft ons gered om zijn kind te zijn. En het kruis herinnert me de beloften van God zijn ja en amen. Het kruis herinnert me aan het feit dat God niet liegt en God voor ons zorgt. De Heer Jezus is de garantie dat God zijn beloften nakomt. Want in zijn Zoon heeft hij ons alles gegeven, zoals in Romeinen 8 ook staat. Het kan moeilijk zijn soms en dat kan heel diep gaan. Dat wil ik echt niet, nogmaals, niet bagatelliseren. Maar Gods beloften zijn ja en amen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. De woorden van de heiland zijn gewis. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde uit wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. God geeft groei aan diepgang, aan wortels, in vasthouden in hem, in de woestijn. God geeft geloof en God geeft vrucht. En straks mogen we feest vieren samen met hem, die hoop. Jesaja zegt tegen de mensen in Jesaja 35 vers 3, versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. En dat wilde ik vanavond met u doen en tegen mijzelf zeggen. Wees sterk en moedig in de woestijn, want God is erbij en God draagt en God is trouw en God zal zorgen dat we straks samen feest vieren. Ons verdriet wordt een lied, zeker weten. God is betrouwbaar. Die hoop doet al ons leed verzachten. Alle eer aan God die trouw is, ook in onze woestijn. Hij is en blijft erbij en brengt ons veilig thuis. Halleluja. Amen. Mag ik met u danken? Vader, u weet wat er door ons heen ging toen ik deze woorden uitsprak. U weet wat we voelden. Misschien voelden we ons niet erkend of misschien de pijn weer of de leegte. Maar ik wil u bidden, Heer, dat uw geest mag salven met de troost dat u erbij bent. Dat u vasthoudt en doorgaat. Dat misschien de wegen anders gaan dan wij zouden willen. Maar dat u op de reis met ons meegaat. Heer, ik wil u bidden dat we onze zegeningen nog meer zullen tellen. Want u geeft elke dag genoeg. U bent er elke dag. U zorgt elke dag. We kunnen op u rekenen elke dag. We voelen u niet elke dag, maar u bent er wel. Misschien ervaren we niet elke dag, maar u zorgt wel voor ons. Heer, zo mogen we deze week verder gaan. In het volste vertrouwen dat u erbij bent, dat u ons vasthoudt. Wat bent u genadig. En straks mogen we feest vieren. Straks mogen we thuiskomen. Dat vooruitzicht hebben we. Zo het volk van Israël het vooruitzicht had. Straks zal de oogst zijn. Straks zullen we feest vieren. En mogen we terugkijken op een bijzondere tijd in de woestijn. Een tijd met God. En ik geloof, Heer, dat we ook straks terug mogen zien al hetgene wat u gedaan hebt in ons leven. Misschien in de woestijnperiodes, waarin onze wortels dieper moesten uitslaan naar u toe, naar het levende water. Heren, we begrijpen soms niet waarom dingen gebeuren, waarom u het toelaat, maar we geloven één ding. U bent betrouwbaar. We vertrouwen u. Dank u wel dat we zo op u mogen vertrouwen en dat we dat geloof nooit beschaamd zal worden. U bent de eeuwige, betrouwbare God, de barmhartige, die ons nooit loslaat. Eeuwig dank en ere zij uw naam, ook in onze woestijnperiode, ook op deze aardse reis. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar twee coupletten zingen van een gezang wat ik net aanhaalde, gezang 244. Nooit kan het geloof te veel verwachten. ons stellen onder de zegen van de Heere. En daarna willen we met elkaar nog zingen 428 uit opwekking. Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel dat we uw beloften hebben. Elke dag weer opnieuw. Uw belofte van uw trouw. Uw belofte van uw aanwezigheid. Uw belofte van uw zegen. Dank dat we ook vanavond onze hand op die belofte mogen leggen in uw woord geschreven. Waarin u tegen ons zegt. De Heer zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Op reis naar huis, totdat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Dat is genade, dat God met ons meegaat. Genade oneindig groot.